In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 27e psalm. En daarvan het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Vers 5 van de 27e psalm. We willen in deze dienst het woord van de Heere openen in de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. De schriftlezing 1 Petrus 1, vers 13 tot en met vers 25. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Om dan met elkaar te zingen het 8e vers van de 26e psalm. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor uw kniel in het huis dat gij u hebt gesticht.
Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw ontwetenheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
We willen vanmiddag een begin maken met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. Het is inmiddels alweer 6 jaar geleden dat voor de laatste keer de eerste zondag behandeld is. We willen vandaag behandelen zondag 1, vraag en antwoord 1 en 2, waarbij de nadruk zal liggen op de eerste vraag en antwoord. Zondag 1, vraag 1 en 2. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten ander hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. We willen met elkaar gaan zingen de 23e psalm, alle 3 de versen op psalm 23. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het 6e vers. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Vers 6 van 103 straks na het amen van de prediking. Ik wil jongens en meisjes maar beginnen om aan jullie een vraag te stellen. Wie van jullie leest er graag boeken? Want boeken lezen is wel goed voor je. Wie een boek leest, doet nieuwe kennis op. Het vergroot je woordenschat. Je leert er nieuwe dingen. En het helpt je ook om allerlei verbanden te kunnen leggen. Het draagt ook bij het trainen van je concentratie. Bovendien is boeken lezen vooral leuk. En misschien ben je wel zo'n boekenwurm. Voordat jij gaat slapen, lig je nog een heel poosje in je bed te lezen in een boek. En 's middags, als je thuis komt van school, kruip je dikwijls op de bank om een spannend boek te gaan lezen. En je vindt het leuk als je een nieuw boek krijgt, of als je naar de bibliotheek kunt gaan om een ander boek te gaan lenen. En het kan maar zo zijn dat je vader of je moeder wel eens tegen je heeft gezegd: joh, nou moet je dat boek, dat moet je eens gaan lezen. Ik heb dat boek vroeger zelf ook gelezen. Het is echt een goed boek en dat boek, dat moet je gelezen hebben. Vandaag krijg je zo'n boek in handen. Misschien ken je het boek al wel. Misschien is het helemaal nieuw voor je. Maar het is een boek dat niet alleen jouw ouders hebben gelezen, maar ook je grootouders. Het is zelfs nog veel ouder. Want de eerste druk is al meer dan 450 jaar geleden geschied. Want het boek is uitgegeven in 1563. En toch lezen nog jaarlijks, ja zelfs wekelijks, honderdduizenden mensen uit dit boek. Dit is nou zo'n boek dat je gelezen moet hebben. Het is een nuttig boek. Je kan er veel van leren. Je doet er nieuwe informatie mee op. Je leert er nieuwe woorden door kennen. Je leert daardoor ook allerlei verbanden in de kerk te leggen. Ja, en zo kunnen we het ook wel zeggen, het is bovendien ook een spannend boek. Want het gaat ergens over. Het gaat over iemand die in groot gevaar is. En het gaat erover dat hij getroost wordt in het felste verdriet. Ja, dat hij houvast vindt in de zwaarste stormen. Het gaat erover hoe iemand het echte geluk vindt. Maar weet je, in het boek gaat het ook over jou. Over je vader, of je moeder, over de dominee. En in dat boek raak je ook nooit uitgelezen. Altijd grijp je er weer naar en lees je er weer nieuwe dingen in. Hoe dat boek heet? De titel is misschien wel wat lastig. Heidelberger Catechismus. Een titel die bestaat uit twee woorden. Heidelberger. Nou, dat wijst op de plaats waar dit boek is geschreven. In Heidelberg in Duitsland. En Catechismus. Dat is een soort lesboek met allerlei vragen en antwoorden. Dus eenvoudig gezegd luidt die titel dus het vragenboekje uit Heidelberg. Een boekje met 52 hoofdstukken. We zouden kunnen zeggen voor elke zondag van het jaar een hoofdstuk. En vanmiddag willen we samen met elkaar het eerste hoofdstuk gaan lezen. En als thema zetten we boven de prediking troost voor vermoeide pelgrims. Twee gedachten. In de eerste plaats verlost van een sterke macht. En in de tweede plaats beveiligd in een donkere nacht. Troost voor vermoeide pelgrims. Verlost van een sterke macht en beveiligd in een donkere nacht. Dat ik. Zo begint dit boek. De hoofdpersoon is hier dus zelf aan het woord. Dat ik. Hij begint met zichzelf. Maar wie is dat dan? Over wie gaat het dan? Wat zegt hij dan van zichzelf? En wat weten we dan van hem? Wie is nou die ik? Zou ik het kunnen zijn? Zou u dat kunnen zijn of ben jij dat? Ja, ik. Wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Dat is een levensvraag. Zeker toch in deze tijd, waarin dikke ego's worden gevoed en worden gestreeld. Ik mag mezelf zijn. Ik moet mezelf zijn. Ik mag mezelf ontplooien. Ik moet mezelf ontwikkelen. Ik mag voor mezelf gaan. Ik moet voor mezelf opkomen. Ik. Ja, je moet gewoon jezelf kunnen zijn. Dat geldt voor mij, dat geldt voor u, dat geldt voor jou. Dat is toch immers wat ons wordt geleerd. En dat houdt de maatschappij ons toch voor. Zelfontwikkeling en zelfontplooiing zijn toch de kernwoorden van de nieuwe religie waarin alles draait om ons eigen ik. Het zal ons brengen tot persoonlijke groei en tot persoonlijk welbevinden. In de tempel van de moderne godsdienst woont het eigen ik. We hebben onze doelen te verwezenlijken. En we hebben ons door niets daarin te laten hinderen. Alles moet wijken voor dat ik. Ga voor jezelf. Kies voor jezelf. Leef voor jezelf. Ik, ik, ik. En toch. Maar toch, het legt zo'n druk op mij. Ik moet zoveel. Ik moet presteren. Ik moet me waarmaken. Ik moet scoren. Ik moet me verder ontwikkelen. Ik moet aansluiten bij allerlei nieuwe ontwikkelingen. Ik moet slagen. Weet je. Kon ik mezelf maar zijn. Echt mezelf. Zoals ik door mijn schepper bedoeld ben. Geschapen om te leven tot Gods eer. Gemaakt om de Heere te loven. Rust vindend bij Hem. Mijn bestemming vindend in hem. Ik heb mezelf echter verloren. Al lang geleden, heel lang, in het paradijs, in Adam. Daar heb ik niet alleen God verloren, daar heb ik ook mezelf verloren. En daar ben ik al mijn vrijheid kwijtgeraakt. Daar heb ik mijn hart verpand aan de Satan. Daar ben ik van God afgevallen en ben ik de duivel toegevallen. Daar heb ik me aan de duivel verbonden. En vanaf dat ogenblik weet ik me aan de Satan gebonden. Ik doe nu wat hij wil. En ik doe wat hij zegt. Ik volg hem. Blindelings. Onvoorwaardelijk trouw en gehoorzaam. Ik ben helemaal niet vrij. Ik zit vast aan de Satan. Met al mijn vezels. Met heel mijn leven. Tot in het diepst van mijn bestaan. Ik heb mezelf op de troon gezet. Ik ben eigen baas. En ik maak het zelf wel uit. En ik heb niemand nodig. En ik laat me door niemand de les lezen. Ik doe wat ik wil. Punt. Doen hoor. Zo roepen de psychologen en gedragsdeskundigen in koor. Heerlijk toch? Zo zegt de wereld. Zou het echt? Want wat ik doe, is wel zonde. Het zijn de zonden die ik doe. En ik voel dat. Ik merk dat. Ik ervaar dat. Want juist als ik weer ga voor mezelf, geeft dat zoveel druk. En maakt dat alles stuk. Ik bederf het altijd weer. En ik maak er steeds weer een puinhoop van. Verder breng ik het nooit in mijn leven. Ik doe het nooit goed. Echt nooit. Ik ben immers een zondaar. En meer dan dat ben ik niet. De leegheid die dat geeft. En de armoede die mij aangaapt. Ik ben mezelf. Zoals ik was bedoeld. Ik ben mezelf verloren. Ik ben God kwijt. En daarom aan allerhande ellende. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En wat heeft die ellende niet allemaal teweeg gebracht? De gebrokenheid van mijn bestaan. De zondigheid van mijn leven. Een leven vol van moeite en van verdriet. Zoals in de armste hut, maar ook in het weelderigste paleis. Zo ligt het op die flat 10 hoog in een achterstandswijk, maar ook in de grootste villa op Urk. De mens wordt gekweld door allerlei lijden. En velerlei hartstochten veroveren het hart. En de ene zorg voert naar de andere zorg. En de noden van het leven. En de raadsels van een sterven. Ze stapelen zich op. En het leven. Het is voor mij één groot vraagteken. Overal verdriet. Angst. Pijn en zorg. Het verloren paradijs ligt achter me. En de schepping die zucht onder de dienstbaarheid aan het verderf. Het is hier één groot tranendal. Nog erger, een gestadige dood. En dat is het nou waar ik mezelf breng. En dat is het nou wat mijn ik, dat dikke ego, teweeg brengt. En de Heilige Geest, die leert het mij. Ik ben verloren. Ik lig verloren. Ik ga verloren. Aangrijpende ontdekking. Als er zo een streep komt door mijn ik. En als dat opgeblazen ik van mij wordt doorgeprikt. Om te zien, ik ben een slaaf van de zonde. Ik ben een slaaf van de duivel. Ik ben helemaal verslingerd aan het kwaad. Ik zit vol met zonde en ik ben vol van de zonde. Zoveel dat het niet te benoemen valt. Zonden van bedrijf. Zonde van nalatigheid. Zonde met mijn lippen door de woorden die ik spreek. Zonde door de daden die ik doe. Zonde door alles wat in mijn gedachten komt. Daar brengt Gods geest mij. Daaraan ontdekt de geest mij. En daarvan overtuigt Gods geest mij. Dat wordt geleerd. Zelfs als allereerste. Zo leert antwoord 2. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat is de eerste en de aangrijpendste ontdekking. Dat Gods geest mij laat zien wie ik nou ben. In het licht van Gods wet. En in het licht van Gods liefde. Ik heb al die ellende over me heen gehaald. En ik heb mezelf het oordeel waardig gemaakt. Ik ben een zondig mens. Ik heb zonde gedaan. Want ik ben tegen God opgestaan. Ik deug niet. Moet ik dan voor mezelf gaan? Moet ik dan voor mijzelf opkomen? Mag ik dan mezelf zijn? Nee, dat kan niet. Niet langer meer, nog geen seconde. Want in mijn radeloosheid lig ik reddeloos verloren. Ik die me van alle kanten zo ellendig en verdorven weet. Ik die niets anders kan zeggen dan zonde te zijn. Wat moet ik dan nog van mezelf verwachten? Wat kan ik dan nog bij mezelf zoeken? Alles van mij is immers verdorven. En van mij is er geen goed te verwachten. Te moeten beseffen. Te belijden en te beamen. Heren, ik ben uw schepsel. Maar ik heb u de rug toegekeerd. Ik wilde voor mezelf gaan. En ik wilde voor mijn eigen kansen gaan. Maar daar lig ik. Vertreden in mijn bloed. Zondig. Schuldig en onrein. Weet u, daar gaat het besef leven. Hoe kom ik van mijn ik af? Ik moet van mijn zonde af. Ik moet van mijn akelige ik af. Maar hoe? Die tweede vraag. Hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. Ja, want wie waarlijk iets heeft gezien van zijn zonde en van zijn ellende, die houdt het daarin niet meer uit. Maar die gaat op zoek naar een uitweg. Naar houvast. Naar troost. Hoe kom ik nu van mijn ik af? Hoe kom ik nou los, verlost van mezelf? De wereld probeert van alles. Een drankje meer, wat nicotine, een shot, extra veel feestjes, nog wat harder werken. Als dat akelige gevoel, als dat in elk geval maar even weg is. Als ik maar even niet hoef te denken aan al die ellende. Als maar niet beseft hoeft te worden hoe vast ik zit aan de zonde en aan de duivel. En daarom verdringen, verwerken, opgaan in alles van beneden. Zeg, biedt het u soelaas? Vind je daarin troost? Geeft dat u nou houvast? Nee toch? Beslis niet. Wat biedt geen troost? Wat dan wel? Hoe vind ik dan wel mijn geluk? Hoe word ik dan wel getroost? Wat geeft mij dan wel houvast? Want ik wil niet langer van mezelf zijn. Dat brengt mij nergens. Hoe dan wel? Hoe word ik van al mijn zonde en ellende verlost? Het antwoord. Zo heel eenvoudig, maar zo radicaal afsnijdend. Voordat ik dat altijd zelf weer wat wil doen. Door Jezus. Door Jezus alleen. Als de schepselen je ontvallen. En alles wat voor ogen is, wegvalt. En als alles waar je op steunde in nevelen verdwijnt. En als dichte mistflarden je het zicht ontnemen. En je doen dolen op de levensweg. Waar vind ik dan nog houvast? Jezus. Jezus alleen. Om van hem te zijn. Niet meer van mezelf, losgemaakt van mezelf, maar van hem te mogen wezen. Dat is de zaligheid. Dat biedt houvast. Dat geeft troost. Om van Jezus Christus te zijn. Zijn bezit, zijn eigendom. Kan er iets meer troosten dan dat? Kan er iets meer je gelukkig maken dan de Heere Jezus? Ik lach voor eigen rekening. Een schuldrekening waarbij de schuld alleen maar hoger werd. Nou, nu voor rekening te mogen liggen van een ander. Jezus Christus. Ik ben van Jezus. Weet je, dan ben je zo gelukkig. Want ik ben rijker dan de rijkste miljonair. En bezit ik meer dan de grootste grondbezitter. Want alles wat ik bij elkaar heb geschaapt, het kan in vlammen ineens opgaan. Maar als ik eenmaal van de Heere Jezus ben, word ik nooit meer van een ander. En dat maakt nou zo rijk. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben van mezelf verlost. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. En ik ben geen slaaf meer van de duivel. Maar Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Ik ben van Jezus. Helemaal van Hem. Helemaal voor Hem. Die troost, dat hou vast. Daar kan ik het leven mee door. Daar kan ik de stervensnacht mee in. Al zou ik de brandstapel op moeten. Al zou ik naar het schavot worden geleid. Al zou ik vele stokslagen krijgen. Toch, ik ben van Jezus. In voorspoed en in tegenspoed. Bij dag en in de nacht. In leven en in sterven. Hij, Jezus Christus, die naar deze aarde gekomen is. Die zichzelf vernietigd heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Die zich zo diep heeft neergebogen dat hij de voeten van zijn discipelen heeft gewassen. Ja, nog dieper is gegaan door naar het kruis is te gaan. Hij boog zich over mij heen. En hij trok mij met zijn liefde. En hij maakte mij zonder slaaf tot zijn eigendom. En hij maakte mij volgeling van Satan tot zijn dienaar. Zijn liefde zocht mij. En zijn bloed kocht mij. Hoe heerlijk is het om van hem te zijn. Helemaal van die ander. Helemaal van Christus Jezus. Zijn eigendom. En dat is hij, die ik, de hoofdpersoon van dit boek, de ware christen, de ware christin. Hij mag weten van Jezus te zijn. En hij juicht en hij zingt het uit, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En ik, en u, en jij. Hebt u nou ook die troost? En ken jij nou ook dat houvast? Als alles omvalt, als u met uzelf omvalt en als alles in het leven zo tegenvalt, ja, als de stervensnacht invalt, wat is dan uw troost? Wat is dan uw houvast? Toe, kom nou eens voor de dag. En zeg het nou eens eerlijk. Bent u van Jezus? Ben jij zijn eigendom? Want dat is immers wel iets heel persoonlijks. Dat is een persoonlijke zaak. U zegt, hoe dan? Hoe word ik dan van mijn zonde en ellende verlost? Hoe kan ik dan van Jezus zijn? Alleen door zijn dierbaar bloed. Je eigen betaalmiddelen schieten daarvoor tekort. En eigen betaalmunten die zijn ongeldig, ontoereikend. Maar dat dierbare bloed van de Heere Jezus, het is het enigste betaalmiddel tegen de zonde, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is de prijs die hij heeft betaald. Zijn bloed, het offer van zijn leven. Hebt u hem die prijs zien betalen? daar kruipend. In de hof van Gethsemane. Als hij daar staat. Voor de rechter op Gabbata. Dat er bovenal. Als hij daar hangt. Aan het kruis van Golgotha. Wat een rijkdom. Als daar de zielsogen voor open gaan. En als u het gaat verstaan. Dit is het enigste betaalmiddel dat mijn schuldenlast daaraan kan voldoen. Alleen zo kan aan het gekrenkte recht van God volkomen genoeg worden gedaan. Want wat heeft hij niet gedaan? Hij heeft toch alles gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft de losprijs, het rantsoen betaald. Met het offer van zijn bloed. Want elk druppeltje bloed van de Heere Jezus. Dat spreekt toch van de volkomen verlossing die er in hem ligt. Christus die naar de aarde kwam. Als het vlekkeloze en het smetteloze lam van God. En hij die zijn dierbaar bloed heeft gestort. Tot volkomen verzoening van de zonde. Daardoor is het volledig genoeg. Hoeft er ook niets meer bij. Daar mag toch wel een streep onder wat hier staat. Die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Volkomen. En niet alleen betaald voor de zonde, maar ook verlost uit de macht van de Satan. Want dat ook. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat ik dat zo in de tang zat van de Satan. Als een vreselijke tiran die gezag over mij uitoefent. Wij die gebonden zitten in de machten van de zonde en van de duivel. Door Christus Jezus wordt die macht van de zonde verbroken. En de heerschappij van de Satan ontnomen. Want door zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding heeft hij die Satan verslagen. En die Christus, die voert heerschappij in mijn hart. Hij regeert mijn leven. En dan wil ik de zonde niet meer doen. En kan ik de zonde ook niet meer doen. Dan heeft de Satan over mij niets meer te zeggen. Oh ja, die Satan, hij zal proberen om zijn macht weer terug te winnen. Maar Christus heeft verlost van die sterke macht. En als Satan dan zijn pijlen op u afschiet. Als Satan dan met zijn verzoekingen tot je komt. En als die gemene vorst der duisternis dan rondgaat als een briesende leeuw. Zeg het hem dan maar. Kom maar op, Satan. Ik heb met jou niets meer te maken. Doe maar wat je wilt, want je hebt toch geen macht meer over mij. Ik ben van een ander. Ik ben het eigendom van de Heere Jezus Christus. Ik ben verlost door hem, geheel en al. Wie zo is verlost van die sterke macht. Ja, en dat is onze tweede gedachte. Die is ook beveiligd in een donkere nacht. Dat weet u. Als ik van hen ben, maakt dat alles zo anders. Als ik van hen ben, hoef ik niet meer zo nodig. En hoef ik mezelf niet meer te bewijzen. En hoef ik ook niet steeds meer te scoren en allerlei targets te halen. Want ik heb mijn doel, mijn bestemming behaald. Ik ben van hem. En dat alleen ontspant. Dat geeft rust. Diepe rust in het hart. Dat geeft troost. Hou vast. In de zwaarste storm. In de zwartste nacht, in de felste strijd en bij de diepste aanvechting. Want als ik van Jezus ben, dan kan ik het leven door en kan ik het leven uit. Immers dan en dan alleen reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. En zo trekt die ik, die hoofdpersoon van dit boek, de ware christen, de ware christinnen. Nogmaals die vraag, herkent u zich, herken jij je in die ik? Zo trekt hij verder, het leven door, met de reisgids bij zich. Want onderweg moet ik heel wat weten en moet ik heel wat leren. De kronkels op het levenspad, de kruispunten van ons leven, het smalle weggetje of die brede zondepad, het doet ons zo gemakkelijk dwalen en dolen. En daarom moet ik heel wat weten. Nee, geen verstandelijk weten, maar vooral een geloofswetenschap. Kennis die verdiept zal moeten worden. Ja, wat ik dan moet weten? Ja, dat is een belangrijke vraag toch, jongens en meisjes. Stel je voor dat je van de week een repetitie hebt, dan is het toch van belang wat je moet weten. En misschien krijg je dan wel zoveel stof op dat je bij jezelf zucht en denkt, hoe krijg ik dat ooit allemaal erin? Dat is zoveel. Nou, wat moet je hier dan weten? Hoeveel stukken zijn nu nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moet? 3. Nou, dat is niet veel toch? En toch bevat het alles. Je kent ze vast wel, die 3. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Een 3-slag die we ook nooit los van elkaar mogen maken. Het zijn geen stationnetjes die je dan voorbij gaat, waarbij je dan uiteindelijk als laatste aankomt bij het station van de dankbaarheid. Nee, in elk van die 3 stukken raak ik niet uitgeleerd. Elk komt steeds terug, waarbij het stuk der ellende wel voorop gaat. Dat is wel het eerste, want wie vloot er ooit naar Jezus heen als niet zijn eigen hoop verdween? Maar ik kan mezelf er wel eens mee pijnigen. Weet ik genoeg? Ken ik mijn ellende diep genoeg? Ken ik mijn zonde wel genoeg? Dan pak ik weer die reisgids. Lees en leer. Zoveel moet ik kennen van mijn zonde, dat het mij uitdrijft naar Jezus. Zoveel moet ik weten van mijn ellende, dat er plaats komt in mijn hart voor Jezus. In die 3 stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, ze vormen de 3 grondtrekken voor onderweg. Zo staan ze in deze reisgids beschreven. En komen ze gaandeweg de reisweg weer terug en worden ze in de volgende hoofdstukken ook 1 voor 1 uitgewerkt. Maar onderweg wordt dit beleefd, beoefend en verdiept. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En op die weg is de beste bescherming gegarandeerd. Want, dan gaan we weer terug naar antwoord 1. Jezus Christus bewaart mij en hij beschermt mij. Zo staat het er toch. En alzo bewaard. Kijk, als ik iets duurs koop, dan ben ik daar zuinig op. Als ik iets heb betaald in de winkel, dan zorg ik ervoor dat ik het goed opberg en dat ik het niet kwijt kan raken onderweg. Toch kan het wel eens gebeuren dat je iets hebt gekocht en voordat je thuis kwam, je merkte toen je thuis kwam, je was het verloren. Dat overkomt de Heere Jezus niet. Niets van wat Hij heeft verkocht, wat Hij heeft gekocht, verliest Hij onderweg. En wie heeft ooit iets gekocht voor zo'n hoge prijs als Hij? En die prijs is de waarborg, de garantie dat Hij het nooit zal verliezen. Uit degene die Gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En de Satan kan ziften, de zonde die kan verleiden, de vorst der duisternis kan zich als een bloeddorstig monster werpen op die schaapskudde van de Heere Jezus. De storm kwam aanzwengelen en de wateren doen opzwepen, maar Hij bewaart. Ik las het beeld van een vader die ook met zijn zoontje op weg was. En ze moesten een diepe, bruisende rivier over. En dat kon alleen maar over een smal boomstammetje. Dat boomstammetje dat diende eigenlijk als een soort brug. Toen ze eraan kwamen, toen zei die vader tegen die jongen: houd mij maar goed vast. En dat ventje, dat gehoorzaamde. Maar midden op die smalle brug, vlak boven dat kolkende water, sloeg de schrik hem op het hart en riep hij: Vader, het lukt mij nooit meer om u vast te houden. Houd u mij vast. En vader greep dat kleine handje van die jongen stevig vast. En dat kind wist: nu ben ik veilig, want vader laat mij nooit los. En zo ligt dat hier ook in zondag 1. Als ik overstelpt door zorgen en overweldigd door zondegevaren in diepe vrees raak, als de hand des geloofs verzwakt en vermoeid en dreigt om de zaligmaker los te laten, dan is Hij het die mij bewaart, die mij vasthoudt. En Zijn zorg is uitmuntend. Ja, zo dat er niets kan gebeuren buiten Zijn wil om. En is dat dan geen troost? Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zelfs de haren van mijn hoofd zijn door Hem geteld. Hij zal zorgen, altijd, elke dag. Die vaderlijke zorg en die vaderlijke bescherming en die vaderlijke liefde. Nee, dat betekent niet dat ik niet door diepe dalen heen hoef. Want het kan zijn dat ik veel moet meemaken onderweg. Heel veel. Droefheid, verliezen, rouw, smaadheid, ziekte, vernedering, lastig. Maar wel dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Zelfs die ramp, die zorg en al dat leed. Ja, wat wegen van druk die kunnen er mee werken om tot Christus te brengen. En moeiten kunnen ook een middel zijn waardoor Christus bewaart bij de door Hem verworven verlossing. Zegt Paulus het immers niet: wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. De Heere kastijdt om van de zonde af te brengen. En Hij brengt wel eens in Mara, opdat de wereld in mij gekruisigd wordt en ik voor de wereld gekruisigd wordt. En zo leidt hij door dit leven heen, maar zo leidt hij ook over de dood heen, onderweg naar het vaderhuis. En hij brengt thuis in dat vaderhuis. Hoe ik dat weet? Alleen omdat de Heilige Geest mij dat leert. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Die Geest, die is onmisbaar. Want die Geest past immers toe wat Christus heeft verworven. En die Geest verzekert mij van het eeuwige leven. En die Geest doet mij leven tot ere van God. Want het is de Geest die mij niet alleen laat zien wie ik ben, maar die Geest die me ook leidt naar Christus. Die me richt op Christus. En die me doet wegschuilen achter de Heere Jezus. De Heilige Geest die dat vertrouwen op Christus in mijn hart werkt. Maar diezelfde Geest die dan ook dat geloof versterkt, zodat al meer de zaligheid gevonden mag worden in de Heere Jezus Christus. En ik steeds meer leer af te zien van mijn eigen ik. Ja, ook na ontvangen genade, dat eigen ik, dat dikwijls nog zo dat akelige ik is. Opdat ik me weer geheel en al mag richten op Christus en op zijn gerechtigheid. Want juist dat zien op Christus. En dat leven uit Christus, dat geeft toch de beste verzekering. En het geeft ook een ander leven. Want de Heilige Geest, die heiligt ook. Hij verandert het hart. Hij buigt de wil om. En hij werkt dat in mij dat verlangen komt om voor hem te leven. Ziet u, zo komt dus alles terug in dit eerste hoofdstuk. Die ellende van al mijn zonden, verlossing betaald met zijn dierbaar bloed en verlost uit de heerschappij van de Satan. En dankbaarheid die mij gewillig en bereid maakt om voor hem te leven. Geen zwerver meer, maar een kind van God. Geen dolende meer, maar een pelgrim onderweg naar huis. Ja, dat is die ik. Die christen. Die christinnen. Uit dit boek. Maar reis jij nu ook zo door het leven? Ga jij nu ook zo door het leven? Bent u nu zo onderweg naar de eeuwigheid? Dat je het mag zeggen, die ik van zondag 1, door genade, dat ben ik. Want waar leeft u voor? Wat is nou uw troost? Wat is nou jouw houvast? Als alles je nu vanavond zou ontvallen. Ziet u dan niet hier in zondag 1? Welk een zaligheid. Welk een gelukzaligheid is het heil van een christen. Jezus Christus bezit hem. Jezus, die hem kocht met zijn dierbaar bloed. Jezus, die hem verloste van het geweld van de duivel. Jezus, die hem bewaarde door zijn kracht. Jezus, die hem bestuurt en leidt door zijn geest. Jezus, die voor hem bidt aan de rechterhand van zijn vader. Jezus, die de verzoening is voor al mijn zonden. Jezus Christus, En hij alleen. Voelt u wat het eerste hoofdstuk ons wil leren? Houd uw oog op Christus gericht. Vlucht tot hem. Want buiten de Heere Jezus, buiten de Heere Jezus is er geen troost. De troost is er alleen in hem. En het geluk vind je alleen in hem. Houvast vind je alleen in Christus. Hij is de troost, de enige troost in leven en in sterven. Waartoe is hij het ook van u? Is hij waarlijk jouw enige houvast in het leven en in het sterven? Dwaas, als u aan die vraag voorbij leeft. Als je meent toch wel wat troost te kunnen vinden in wat gemoedelijkheden en wat gesteldheden. Troost vind je alleen in Christus. En als de stervensnacht invalt, hij alleen draagt je die doodsrivier over. Zo mens, één, die door genade van Jezus is, die kan zijn geluk niet op. Ik kan het leven aan en ik kan het leven in, maar ik kan ook het leven uit. Want ik ben niet meer van mezelf, ik ben van Jezus Christus, gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed. En daarom reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Want ik ben verlost van mezelf. Ik ben van Jezus. In leven en in sterven, voor tijd en eeuwigheid. U ook? En jij? En jij? Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, die troost de schuld en zonde van ons weggedaan door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Die troost, die houdt in de donkerste nacht, ja zelfs in het stervensuur. O, we danken u voor die wonderbare troost die uw volk en kinderen mogen kennen, verlost van zichzelf, het eigendom van Christus. Hoe heerlijk is die rijkdom, hoe genadig is dat wat u geeft. Maar Heere, hoe arm als wij die troost niet kennen. We missen ons troost, onze houvast zoeken in de wereld of in wat van de godsdienst. Maar buiten het lam, buiten het bloed van Christus. O Heere, wilt u dan toch bekeren wat onbekeerd is en trekken tot de Christus. En geef dat uw volk en kinderen onder het heiligend kruis getroost hun weg mogen vervolgen. En zo danken wij u voor uw woord. Bidden we om vergeving voor wat zondig was. En vragen we om uw hulp, om uw bewaring in de week die voor ons ligt. Gedenken ieder van ons, waar we onze voetstappen ook zetten en waar onze weg ook heen gaat. Bewaar ons voor de zonde, maar bovenal voor een onverzoend sterven. En wilt u geven dat we met die vraag tot onszelf allen zouden inkeren. Wie ben ik? Nog van mezelf, hoe arm als ik van Christus ben. De rijkdom die daarin ligt, het lied in het hart, de dankbaarheid in de ziel, omdat u toekomt alle eer en alle lofzegging in, om en door Christus Jezus. Amen. We willen gaan zingen uit de 91ste psalm en daarvan het eerste vers, vers 1 van 91. Ga dan heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.